Welkom bij een nieuwe aflevering van Digital Brains. In deze puls praten Daan en ik je kort bij over het laatste nieuws. Met onder andere Google Gemini kan Gmail, Maps en Drive gaan doorzoeken en wordt onderdeel van Chrome. De jaarlijkse benchmark van WordStream is eruit en daar blijkt al uit dat stijgende CPC's in heel veel branches van toepassing zijn. Google verbergt het aantal zoekresultaten onder tools en we weten hoe je de SGE en AI de toekomst gaan beïnvloeden van SEO. De laatste insights van Brighton SEO hoor je zo meteen. Verder hebben we te maken met een information gain, hoe mensen en AI zoeken en wat het betekent voor SEO. Albert Heijn introduceert ahvoordeelshop.nl met heel veel goede deals. En er is een hardnekkig gerucht. Google en HubSpot zijn nog steeds met elkaar in gesprek over een overname. Of zijn er toch nog andere kapers op de kust? En voor de kijkers, maar misschien ook voor de luisteraars, Daan en ik zitten op afstand. Want Daan, jij hebt weer slapeloze nachten, hè?
Ja, een jong gezinslid. Geen menselijke soort, maar van een dierlijke soort, een hond.
Maar, dat dwingt jou om weer thuis te zijn.
Het eerste weekje is net zo heftig, maar gelukkig groeien ze wat harder.
Ja, ja. Nou, ik liet al even horen wat we het allemaal over gaan hebben. En ik moet zeggen, dat voelt als heel veel naast misschien wel het meest indrukwekkende nieuws wat gisteravond uitkwam. Namelijk OpenAI, want die kwamen met GPT 4.0, GPT 4 met O van Omni. En dat houdt in real-time praten met een AI die kan zien, horen en gesprekken kan voeren. En zelfs met zichzelf.
En volgens mij is dat toch alweer
zo'n fase, een nieuwe stap, daar moeten we even goed over bijpraten, volgens mij.
Ja, het is trouwens geen zoekmachine dus geworden, hè? Want voor het weekend en afgelopen week waren ook hardnekkig geruchten dat OpenAI een Google-concurrent zou beginnen. Ja. Toen zei de directeur, Sam Altman, zei al, nee, dat is het niet. Maar we hebben wel iets heel gaafs wat je misschien niet zou verwachten, maar wat wel heel nuttig gaat zijn.
Nou, dat ja, is dus... versie 5 werd ook gezegd, dat het gewoon een nog betere versie is gekomen. Ja. Maar het is iets anders, hè? Het is een soort van, het is niet een verbetering van wat er al was. Ja, het is wel een flinke verbetering, maar eigenlijk is het onderliggend compleet iets anders.
Het groot verschil is, het is echt een upgrade van GPT-4. En we hebben dit eerder gezien van Google, Gemini, die deed van die demo's. Dat je dus niet alleen maar tekst kan typen, waar zo'n model standaard heel goed in is, want het zijn large language models eigenlijk. Normaal gesproken op taal en tekst zijn ze snel. Maar met beeld en met geluid. En er zat natuurlijk een spraakfunctie bij. Daar hebben we het wel eerder over gehad en gebruikt. Dat je met een AI kon praten. Maar wat hij eigenlijk onder water deed, en ook met beeld, is dat er een soort module bovenop GPT-4 zat. Die dan het beeld ging vertalen naar tekst. En dat weer aan GPT-4 gaf. Zo ook met de tekst. Dan ging Whisper is van ChatGPT. Dat was eigenlijk een aparte tool. Die ging nadenken over wat je had gezegd. Die stuurde dan GPT-4. En zo voerde je een redelijk traag gesprek. Waar ook wel een deel van het begrip verloren ging. Zoals intonatie, toonhoogte. Je kon geen video's insturen. Je kon alleen maar beelden insturen. En dan vragen wat zie je daar. Maar dan ging dat die dus eerst analyseren. En dan in tekst uitleggen aan het model. Wat er stond in de afbeelding.
Dit is multimodaal. Tegen de computer praten. Waar dan een soort altijd nog vertraging. En verwerking.
Ja, en met stapjes, tussenliggende stapjes waar informatie verloren gaat. En wat ze nu hebben gedaan, die O van Omni inderdaad, is dat die echt in het model zelf zit beeldanalyse. Dus in het model zelf zit werken de tekst, beeld, geluid, intonatie, werkt allemaal samen in één omgeving, waardoor die veel sneller is, ook goedkoper. Hij is ook trouwens de helft goedkoper dan GPT-4, dus ondertussen hebben ze ook de prijs weten te verlagen, maakt voor niet voor iedereen uit. Overigens hebben ze ook wel nu gratis, maar wel met een limiet. En als het druk is, kun je het niet begrijpen, maar ook de gratis. Dus je hebt geen betaalde versie meer nodig om het te testen. Dus iedereen kan nu ook echt de volledige snelle versie gebruiken. Het zijn met limieten. Maar het maakt ook veel uit in veel modellen en applicaties die ook wij hebben gebouwd bijvoorbeeld. Want voor een andere klant zijn we bijvoorbeeld een AI-project bezig geweest. Die draait op GPT-4. Draaide, moet ik zeggen. Ja, die kan. Daarin deed je ook onder andere bepaalde settings creëren of sfeer creëren. Zeg maar. Zat een functie in dat AI-programma. En dat heeft gewoon overnight nu een update gekregen. De dure versie is de helft goedkoper en hij is 8 keer zo snel. En je kunt er nu ook straks video's mee je huiskamer op de foto zetten en vragen van, god, doe maar eens een advies hierover. Of dit is de huidige situatie wat eerder onmogelijk was. Dus een hele hoop apps of dingen die draaien op GPT, die hebben in één keer een update gehad.
Ja, en los daarvan is het denk ik nog steeds nog veel meer gericht op het in je broekzak hebben. Hè? Dus met je mobiele telefoon, het kan meekijken. Hè? Want er zijn een paar voorbeeldvideo's gedeeld waar bijvoorbeeld iemand staat voor een paleis en daar hangt de vlag. Dat is een teken dat de koning zeg maar aanwezig is. Hij laat gewoon dat zien en vraagt, wat zie je hier? En dan vertelt hij welk paleis het is en dat de koning aanwezig is, want de vlag hangt en dat is gebruikelijk. En het is eigenlijk wel uniek dat je er bent terwijl de koning er ook is. En het gaat echt een gesprek aan, stelt weer vervolgvragen. Of een voorbeeld dat ze lieten zien was van een blind iemand die zegt, ik heb een taxi nodig. Kun je, als het bordje op de taxi groen is, dan is die beschikbaar. Dus wil je mij een seintje geven als je de taxi ziet met het bordje groen? Ja. Zodat ik die aan kan houden. En dan herkent ChatGPT dat dus allemaal. Kijkt in het straatbeeld, ziet een taxi met een groen bordje. Zegt, hij komt er nu aan en rijdt voor jou aan de linkerhand. Steek je hand op en de taxi stopt en je kunt instappen. Het gaat dus echt over de werkelijke wereld heen. Terwijl het voorheen was het echt een tekst- en output-functionaliteit die meest gebruikt werd. En wij gebruikten wat meer de voice-kant al. Maar dit is wel echt real-time in de echte wereld.
En hij snapt dus ook de intonatie of dat soort dingen. En dat is het voorbeeld van dat ze ook twee naast elkaar leggen. Ze hebben overal demo-video's van. Maar dan legt hij dus een blinde GPT-4, dus de oude versie, met die speech naast de nieuwe versie. En dan gaat hij tegen de oude versie zeggen, jij bent blind, maar je hebt een andere AI naast jou die wel kan zien. En die kan jou vertellen wat je ziet en dan moet jij daar conclusies over trekken. En dan gaat hij dus met de telefoon rond die dus wel kan zien. En dan gaat de GPT-4 vragen stellen aan de telefoon die wel kan zien. Van, hey vriend, kun je even kijken, beschrijven wat je ziet. Begin eens met die man die je hebt gezien. Beschrijf eens hoe die eruit ziet. En dan gaat hij echt vertellen. En op een gegeven moment komt er iemand op de achtergrond. Die doet van die bunny ears op de achtergrond. Weet je wel, dan gaat iemand hem gek aansteken. En dan vraagt hij op een gegeven moment, heb je nog wat opmerkelijks gezien? Ja, er kwam net iemand achter je en die deed bunny ears bij jou om je de gek aan te steken. Heb je het zelf gezien? Zeg maar, zo interactief wat dat gewoon echt alsof een persoon.
Ja, en ook gewoon heel goed in intonatie, in gesprek, snel reagerend, vervolgvragen stellen. Dus het voelt echt wel als een, bijna als een, nog meer een assistent. En ik blijf toch al een beetje de link leggen met het boek dat ik ooit las van De Onvolmaakten. Dat je naar de wereld hebt waar een assistent die alles van jou weet en alles van je kan opzoeken in je oortje. De hele dag met je mee kan denken en voor je ter beschikking staat. Nou, dit raakt toch wel echt dat niveau, hoor.
Ja, en wat ook nog wel opviel, dat overal bij staat, dit is een real-time, real-time in beeld ook, zeg maar. Ook alle demos zitten niet te geknipt en geëdit. Dat is ook wel.
Het is een één keer shot in dat one take.
En dat is ook wel een beetje een dik naar Google en alle andere dingen. Ik heb laatst ook een documentaire gezien, ook op YouTube, over AI. En die man had een beetje de stelling van, we worden steeds vaker genept door grote techpartijen, omdat ze van allerlei dingen beloven in mooie video's, maar het eigenlijk nog niet waar is. Je hebt die producten gehad, die lancering van de AI-pin. En die Rabbit RR1, zeg maar, dat waren echt hardware producten die dan mee konden in ons device. En dan deden ze bij de introductie en lancering, was het nieuwe ding. En dan lieten ze allemaal dit soort situaties zien, die nu dus wel gebeuren met je telefoon. Want ik stel een vraag, maar dat was traag allemaal. Dat duurde 12 seconden. En Google heeft dat dus ook gedaan met Gemini. Dat zegt van, wat ben ik nu aan het tekenen? En dan zegt Gemini, een eend. En dat zag er ook zo uit. Alleen, er stond een klein sterretje van, er is wel geknipt. En iemand heeft daadwerkelijk de copy-paste gedaan van de beeldbeschrijving naar de tekst bijvoorbeeld. Mm-hmm. Op de achtergrond, weet je wel, dat zat niet echt geïntegreerd. Maar dat leek Google demo'de dat alsof dat er al was.
Ja, dus, een beetje op de aandeelhouders tevreden te stellen en de markt een beetje rustig te houden. Maar het was nooit echt en nooit ook gelijk door andere mensen weer verifieerbaar.
Ja, en dat zie je veel nu in AI-land, dat ze heel veel partijen functies lanceren met een soort grote belofte, terwijl het on the fly nog wat gebouwd. Net als met die AI-pin, zeg maar. Ja, als je hem nu koopt, dan kan die nog niet eens een derde van wat er wordt beloofd, zeg maar. Dat is wel opmerkelijk, dat wat ze nu doen met OpenAI, die brengen wat uit en letterlijk een uur later, als je in de app kijkt, is het er gewoon. Ja. En de wereld kan het proberen, zeg maar. Dat is wel bizar om dan, die hebben het kennelijk niet nodig, die lanceren dingen als het af is en dat de hele wereld kan worden gebruikt. Ook wel vet om te zien.
Het is heel, heel, heel interessant. En goed, we kunnen nog veel langer over doorpraten. Maar we hebben ook behoorlijk nog veel andere onderwerpen om te bespreken. En het geeft ook een beetje aan, dat is ook het bruggetje aan het volgende onderwerp. Dat OpenAI zit toch wel in een soort ander gebied om dit om te experimenteren. Een beetje een soort gesloten ecosysteem. Het is hun tool. En daarbinnen bepalen zij wat je ermee kan en hoe het dan werkt. Terwijl je dan als je kijkt bijvoorbeeld naar Gemini van Google. Je noemde het al. ja, daar zie je een beetje à la Copilot bij Microsoft. Hè, Google ook veel meer die richting kiest. Want Gemini kan bijvoorbeeld nu in Gmail, in Maps, in Drive gaan doorzoeken en wordt onderdeel van Chrome. Dus dat wordt veel meer je assistent
aan
de workspace. Ja.
Dat is het probleem. Google of OpenAI is allemaal heel leuk en wij praten erover. Maar dan moet je nog wel naar chat.openai.com gaan. Als je even kijkt, de traffic statistiek is vaak een opmerking van iedereen. Ze hebben nog steeds evenveel traffic als mei vorig jaar. Ja. En dat is niet mainstream, zeg maar. De meeste mensen vinden ChatGPT nog steeds iets nieuws. Terwijl, ja, Google Chrome, iedereen gebruikt dat. Gewoon 80% volgens mij marktaandeel.
En dan gooi je gewoon Gemini gooien in de zoekbalk vanaf nu, geloof ik. En dan kun je daar gewoon een prompt gaan typen wat je wil hebben. En dan gaat hij daarna op zoek. Dus het wordt veel meer geïntegreerd in waar je al bent. Terwijl voor OpenAI moet je nog steeds een aparte app of een aparte browser openen om het te kunnen gaan gebruiken.
Ja, en Google heeft daar gewoon de gebruikers natuurlijk en even zo gezegd de macht over de producten. En dit kan wel natuurlijk betekenen dat veel meer, als ze dit verder doorzetten, want Gemini moet je dan ook maar net weten, maar een paar stapjes verder. En je hebt gewoon een AI in de URL-balk en dan verandert de wereld wel substantieel, want dat... Ja, er zijn gewoon veel Chrome-gebruikers, zeker ook op mobiel, mensen met Android, desktop-gebruikers. Dan krijg je toch een andere manier van internetten.
Ja, en dan zit je in het dagelijks leven. En hoewel ik ook nog wel zie met OpenAI, als ik dan toch denk van, nou, stel, je zou sowieso in de Google Glass hebben en je zou dan oortjes in hebben en er kijkt de hele dag iemand mee, die kunt een gesprek voeren, alsof je aan het bellen bent en die geeft antwoord en die, ja, dan zie ik hem ook, daar zie ik ook wel heel veel toegevoegde waarde in. Het is een heel andere soort toepassing, maar ik zie wel heel veel waarde in dat de hele dag erbij je zou zijn. Even ethisch, of je het zou willen, maar goed, het zou...
Je voelt het veel meer. Dat is zo'n Vision Pro, hè? Dat is allemaal nog lang niet mainstream. En met dit ook, als je dit voor de eerste keer gebruikt, is echt wel een aha-beleving. Dat je denkt, oké, nu is zo'n assistent echt nuttig. Ik heb vanochtend ook gebruikt om een introotje te maken van een PowerPoint deck. Even een introductietekst. Ik heb even een writer's block. Dan praat je gewoon tegen dat ding aan. Die kent je al een beetje, zeg maar, want je hebt dan die custom instructions. En dan krijg je zo een alineaatje dat je denkt, ja, perfect.
Ja.
Meer is niet nodig. Ja.
Nou, interessante ontwikkeling in ieder geval. Dus OpenAI met ChatGPT 4 Omni en Google Gemini dus naar de tools die je dagelijks gebruikt als je althans gebruik maakt van Google. Dan aan wat meer het vakgebied gerelateerd. De jaarlijkse benchmark van WordStream. Altijd interessant, hè, wat zij terugzien in de markt. En wat vooral opvalt, Daan, is de stijgende CPC's in veel branches. Ja, en dat betekent ook wel wat meer geld meer nodig om je resultaten te kunnen halen.
Ja, het is wel een US benchmark, zoals elk jaar weer. Meestal zien wij ook gewoon hier in Europa dezelfde effecten. En dit kun je ook valideren. Dit zijn ook in de maandelijkse gesprekken die we met klanten voeren over de performance. Zie je gewoon dat CPC's in veel branches ook zijn gestegen, ook in Europa. In dit geval in 86% van alle campagnes die hier in deze analyse vielen, was het hoger. En dan hebben we het ook over 25% hoger ten opzichte van vorig jaar. Dus dat is echt fors. Hmm. En de CTR stijgt ook weer door. Eigenlijk elk jaar een beetje naar 6,4%. Mede ook omdat Google steeds meer in de zoekresultaten natuurlijk advertenties prominenter maakt. En het optimaliseren is om de doorklikken op advertenties te verhogen. Dus dat is wel een patroon waar we altijd zien. Maar de conversieratio wordt ietsje lager en de kost per lead, over het algemeen is een heel gemiddelde benchmark, van $53 naar $66. Mede ook omdat dus de CPC enorm stijgt en de conversie iets daalt. En ik wil kijken, wat kun je daar nou mee? Wat is nou belangrijk? Wat zijn echt de conclusies? Echt heel erg goed op de campagne zelf natuurlijk zitten, op de prestaties. Ja. Omdat CPC's gewoon echt hoger worden. En ook kijken van in je eigen branche, van waarom en welke partijen doen er mee? En wat kunnen die bieden aan CPC? En is het veroorloofd, ook voor jezelf, om ook mee te gaan in die stijging? En je kunt ook het niet doen en de budgetten wat verlagen en wat gaan bezuinigen. Maar dat het wel een bewuste keuze is, zeg maar. Niet automatisch mee gaan bieden. En ook heel erg benutten van first party data. Dat is een van de achterliggende redenen dat op een gegeven moment steeds meer wordt geboden. Is als je slim biedt kun je gaan sturen op waarde van nieuwe klanten bijvoorbeeld. Of van conversies of cross en upsells, zeg maar. En dat mee te nemen in die bieding. Dat leidt tot betere targeting, meer personalisatie.
Zorg gewoon dat je daar beter in bent en dat je meer net iets meer weet wanneer het er waard is. Want dan ga je het resultaat halen in plaats van er meer geld uitgeven.
Ja. Een van de conclusies ook van de studie is van als je niet in staat bent om je conversies echt te connecten aan de kliks, zeg maar. Dus wat het opbrengt aan transacties en klantwaarde. Dan ga je de modellen niet voeden eigenlijk. Of kun je de drempels ook niet halen om de modellen te laten rekenen, zeg maar. En ook wat op jouw klanten te baseren. En dan zie je dus dat de CTR blijft stijgen. Misschien of de traffic of dat soort dingen. Maar dan zie je gewoon dat de conversieratio of kost per lead of de ROAS echt langzaamaan wegzakt, zeg maar. Dus dat,
ja, en waar dan de winst te behalen valt, is natuurlijk gewoon op het platform zelf. Hè. Dus als je meer moet betalen voor een klik, moet je proberen ook meer uit je kliks te gaan halen. Dus dat betekent dat je enerzijds de juiste kliks moet hebben, maar ook op de site natuurlijk bezig moet zijn met hoe kan ik nou mijn conversieratio gaan verbeteren. AB-testing, nieuwe dingen ontwikkelen, ontwerpen, om te gaan kijken, werkt dit beter en haal ik dan meer conversies uit mijn budget?
Ja, dan die anderen die meebieden, zeg maar. Ja. Dat is uiteindelijk continu een spel. Alleen dit jaar natuurlijk en door inflatie en door inderdaad de opdrijvende effecten zie je dat toch 25% gewoon veel. Ook ten opzichte van historisch gezien, zeg maar.
Kant is. Oké, nou ja, en dan naar Google Search, zoals we hem allemaal kennen als gebruiker. De gebruikerskant eigenlijk, dus niet de campagnekant of de webmaster kant, Search Console noemen we dat tegenwoordig. Google Search heeft het nu moeilijker gemaakt om het aantal zoekresultaten te zien. Hè. Soms is het wel even fijn als je gaat Google om eens te kijken of concurrent wil kijken of bepaalde termen wil onderzoeken van wat het volume. Dat zag je heel duidelijk in Google altijd nadat je zoekopdracht ingevuld had en in één keer was dat weg. En dat hebben ze nog wel zichtbaar, maar dat hebben ze geplaatst onder het kopje tools. En als je daar klikt, dan wordt het in één keer getoond. En kun je verder filteren op taal, periode en allerlei andere kenmerken. Ja, ik denk wel een beetje waarom hebben ze het weggehaald. Waarschijnlijk omdat het toch steeds minder relevante informatie wordt.
Het is maar het is ook echt wel een beweging naar meer gewoon search op maat. Het was vroeger echt gewoon een metric. Dat je ook kon zien van hoeveel resultaten zijn er eigenlijk op dit keyword. Maar niemand kijkt überhaupt voorbij de eerste 20 resultaten, zeg maar. En het is minder relevant geworden. Maar ik denk dat ze ook gewoon minder transparant worden in dat soort dingen. Het zijn soms nog wel metrics die ergens in bepaalde tool- of concurrentiescores hier en daar worden meegenomen. En dat verdwijnt nu. Dus je krijgt wel een stukje minder grip. Maar het is maar een klein detail.
Ja, een aanpassing. Maar als je het kwijt bent, dan weet je nu weer waar je dat kunt vinden. Dan blijven we nog even bij SEO. Want Brighton SEO is geweest. En best wat interessante insights daar weer gedaan. Ook wel een beetje weer de bevestigingen. Want je zet volgens mij een van de grootste of het grootste jaarlijkse evenement. Wat er is.
Ja, SEO meetup van veel SEO-specialisten zijn daar. En daar worden wel echt de belangrijkste trends bestempeld. Die er nu gaande zijn en volgend jaar belangrijk zijn.
Ja, exact. En vooral ook wel weer gewoon de bevestiging van de dingen die we ook al vaker bespraken. De trends die je ook wel in de markt ziet. Hè? Dus inderdaad, er komen eigenlijk meer zoekmachines bij. En dat is ook waar Google ook rekening mee houdt. Als je het bijvoorbeeld hebt over het effect van social media of YouTube. Dat ook dat onderdeel ook steeds meer zoekmachines zijn die Google wil toevoegen. Hè? Dat je dat het ook veel wordt binnen ook, de Google Search.
Dat het SEO-vakgebied echt serieus niet alleen maar Google betreft. Dus dat je ook echt inderdaad, als je bent bezig met content en vindbaarheid. Dus mensen die zoeken en een bepaalde zoekintentie hebben. Hoe ga je die bedienen? Nou, eigenlijk zie je nu dat dat Google één kanaal is. En misschien wel de meest populaire zoekmachine dan. Maar dat je gewoon in de klassieke zin. Maar dat echt YouTube, TikTok, Instagram en Pinterest search. Ook echt gewoon. Dat jij gaat zeggen. Als je nu een plan maakt. En je gaat met search beginnen. Dan ga je niet alleen maar mee kijken naar de Google search. Zeg maar. Je gaat kijken gewoon van hoe gebruiken mensen alle platformen om te zoeken. En dat is wel een hele duidelijke shift. Aan de andere kant zie je ook de bedreiging in de traditionele search bij Google dan van dat search generative experience, wat we hier in Nederland nog niet zoveel terugzien, maar in de VS inderdaad wel allerlei bewegingen maakt, waar we het vaak over hebben gehad. Dat dus inderdaad AI gegenereerde antwoorden komen en die eigenlijk de zoekresultaten voor je samenvatten en dat voor jou op maat schrijven.
Ja, maar dat is onder invloed van Google zelf, hè, of tenminste de zoekmachines, maar eigen gemaakte content met AI, daar is Google weer niet blij mee. Hè?
Nee.
Wat niet waardevol, niet in ieder geval wat toevoegt. Want dat blijft wel een aandachtspunt van echte content versus de generatieve of met AI gegenereerde content.
Ja, dat klopt. Dan Google maakt het zelf met die search engine experience en AI content inderdaad. Dat is ook van hoe ga je daar nou mee om? En dat is ook gelijk een bruggetje aan het volgende item, denk ik.
Zeker.
Ik voel hem aan. stond op Search Engine Land een artikel. En ik heb ook even intern gecheckt. Is dat nou echt nieuw? Ze noemden het een buzzword. Mijn vriend van de show ook wel antwoord van... helemaal nieuw is het niet, maar het is wel een upcoming begrip. En dat geeft ook best wel concreet aan hoe je met AI kan omgaan. Onder andere zelf AI-content maken.
Nou, laten we de term even noemen. Is information gain.
Information gain, ja. Dat is de term, zeg maar. Zoals je ook bijvoorbeeld een linkbuilding hebt, of dat soort termen. Dat is een information gain, een bepaald begrip. Of content, techniek, of EAT. Dat is ook zo'n afkorting die veel in SEO-land wat gebruikt. Information gain, iets wat wegkomt bij een Google technische paper die ze 2-3 jaar geleden hebben geschreven, zeg maar een patent er ook op hebben. En dat komt een beetje uit de machine learning hoek. Maar eigenlijk is het heel praktisch ook voor te stellen wat dat begrip betekent. Dat is namelijk hoeveel nieuwe informatie je krijgt versus de moeite die je daarvoor doet. Mm-hmm. Dus je kunt echt als een soort formule zien van nieuwheid van de informatie, nieuwe dingen die je hebt geleerd, gedeeld door de moeite die ervoor is gedaan om te lezen. Ja. Maar het kan ook technisch gezien crawlen zijn, zeg maar, of het verwerken van informatie in een algoritme, is een bepaalde score en dat is de information gain ratio, zeg maar. Nu zeg ik het heel jip, Janneke. Mm-hmm. Alleen waar het ook om draait is dat Google ook in een ranking bijvoorbeeld kijkt van wat is de information gain van een artikel, maar misschien ook wel van een bron bijvoorbeeld in machine learning algoritme of in een AI. Dus dat je gaat kijken wat is de information gain van die bron, dus van jouw website bijvoorbeeld, ook in het algemeen, historisch gezien. Want hij volgt dat een machine, in de machine learning is het soort pad wat hij volgt. Historisch gezien, of dit ruikt naar iets nieuws. Ik blijf dat spoor volgen. Terwijl als je op een gegeven moment ergens in een bron terechtkomt, wat allemaal dingen herhaalt. En misschien waar wel wat nieuwe dingen in staan, maar wat ook omgeven is door allemaal bestaande informatie, waar je dus veel moeite voor moet doen om het te analyseren, dan is die information gain score laag. Dus zorgt, eigenlijk komt erop neer ook op met de SEO, zorg ervoor dat je direct to the point en concreet bent. En een heel mooi voorbeeld, wat het artikel ook benoemde, was ChatGPT of Google Bard of dat soort dingen. Die hebben een hele hoge information gain als je een vraag stelt. Als je bijvoorbeeld zegt, ik wil graag hardloopschoenen uitzoeken. Wat zijn de drie factoren waar ik op moet letten als ik last heb van mijn knieën, bijvoorbeeld? Dan krijg je heel precies, dit en dit moet je op letten. Punt. Niet een heel boekwerk, of een boek, letterlijk een boek over hardlopen en paragraaf 4 staat wat over die punten. Gelijk antwoord op jouw vraag, heel precies en direct. Dan heb je dus een hoge information gain. Je hoeft weinig moeite te doen, het staat er direct. Ja. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld op een landingspagina over reviews, over de schoenen die je bijvoorbeeld wil bekijken. Ja, wat lees je daar? Je leest bijvoorbeeld reviews, je leest de specificaties van de schoen. Hoeveel informatie kun je in één keer zien aan die pagina die jouw vraag beantwoordt, die dichtheid daarvan? Dat is het begrip information gain. En dat is dus een beetje een soort trending of afgelopen jaar.
Je hoort het steeds vaker.
Google gebruikt het vaker, zeg maar, ook als om naar te refereren. Ook in recentere presentaties, dingen die ze benoemden, verwijzen ze ook naar dat principe. En dus op een nieuwe manier information gain geven is de manier om ook qua content onderscheidend te zijn. En dat kan op verschillende manieren. Het kan verrassend zijn, educatief. Het kan bevestigend zijn. Het kan helpend zijn. Het kan ook indrukwekkend zijn, zeg maar. Maar het moet iets nieuws zijn.
Ja, precies. Je moet steeds op zoek naar een andere invalshoek of net andere toegevoegde waarde leveren voor de gebruiker.
Inderdaad niet, maar als je dus met AI artikelen gaat genereren, dan kan het zijn dat er een hele warboel van tekst komt te staan van allemaal reeds bestaande dingen die niet nieuw zijn, dan gaat die score ook omlaag, omdat je weinig nieuws vertelt en echt nog meer moet gaan zoeken daarbinnen.
Nou, interessant, goed om er bewust van te zijn inderdaad, en het geeft weer aan hoe belangrijk unieke, relevante content is in, voor de vindbaarheid in Google. Van Google naar Albert Heijn, want die zijn gelanceerd, of die hebben de AH Voordeelshop gelanceerd. Een shop met allerlei goede deals. Volgens mij, zoals we nu weten, maar we weten ook niet alles ervan, allemaal informatie die en producten vanuit Albert Heijn zelf komen. Albert Heijn had natuurlijk wel non-food acties, hè, met pretparken en ook af en toe natuurlijk ook
die hadden al een beetje zo'n plek waar je ook Eftelingkaartjes kon bestellen. Ja, maar het is echt helemaal een losse shop geworden, waar ze ook echt buiten de supermarktwereld treden, zo'n beetje.
Ja, exact, want ze gaan zelfs tover je tuin om. Dan gaan ze echt ook in de tuin. Hè. Ze zeggen het is allemaal seizoensgerelateerd. Dus je kunt nu barbecues daar kopen. Ja. Maar ook een wandslangenbox, zo'n tuinslang. Nou, dat zijn dingen die je niet in de winkel van Albert Heijn zou verwachten. Maar die ze wel op voordelshop.ah.nl aanbieden. Een move, denk ik, om gewoon breder, ook wat meer voor hun geval branchevreemd producten aan te kunnen bieden. En ook wat meer geld te gaan verdienen, denk ik.
Ik vraag me wel af, want het zijn wel echt een kortingsactie, zeg maar. Ik denk ook meer mensen nog met een, misschien ook accounts bijvoorbeeld krijgen. Je moet wel een Albert Heijn account bijvoorbeeld aanmaken. En natuurlijk wellicht ook bestaande klanten. Natuurlijk pushen met dit soort aanbiedingen in de bonusfolder, zeg maar. Wat je ook in andere landen wel heel veel ziet, trouwens. Zit ik even te denken. Ja. Als je de VS nagaat, bijvoorbeeld de Walmart. Dat is een halve gewoon ook elektronica retailer. Ja, dat soort
Frankrijk
dingen.
Ook.
Frankrijk ook.
In
Duitsland zie je het eigenlijk ook al volgens mij hier en daar een beetje. Ik denk dat dat ook een wel interessante move is. Het is alleen zo, ik heb het ook even gecheckt en ik kom toevallig morgen nog bij een klant die daar de producten verkoopt, dus volgende puls weet ik er nog meer over, maar het lijkt wel dat de fulfillment niet door Albert Heijn zelf gebeurt. Dus over het algemeen zie je bij het merk zelf, zeg maar, wat ook levert, ook eigen levervoorwaarden, e-mailadressen met Albert Heijn naam van de leverancier dan, zeg maar. Dus het lijkt wel of ze eigenlijk de grootste dropshipper van Nederland ontworden zijn, zeg maar, in die zin. Dat ze wel, de artikelen worden verstuurd door het merk zelf. Dus het leek me een beetje denken aan iBoot ook. Weet je nog, er bestaat ook nog steeds van die voordeelacties, tijdelijk op is op. En dan voor een goede prijs een soort seizoensproduct wellicht ook kunnen aanschaffen. Dus,
Ja, interessant. Het is wel nog steeds onder regie van Albert Heijn, het is geen marketplace of zo.
Dat kun je eigenlijk ook wel een beetje zien aan de manier hoe het is opgezet. Ja. Zo is het ook niet aangekondigd. Het is een leverancier die kan zijn producten erop zetten en dat zelf versturen. En die samenwerkt tussen Albert Heijn, de klantdata en zo'n merk dan. Ja. En wel interessant te zien dat zo'n groot merk ook die kant van de markt op gaat. En dus buiten de supermarkt oevers treedt.
Ja, maar dat is voor Groupon had je natuurlijk ook, hè, waar je gewoon met hele scherpe deals daar eigenlijk een schappositie kocht online op het platform met van die voucher sites. En daar zit ook een beetje waarschijnlijk de digitale alle handen misschien wel, waar je dus met wat positie in kan kopen met goede deals en daar provisieafspraken over zal hebben. Ja. Maar interessant in ieder geval om te kijken wat daar naartoe gaat en een veranderende strategie van Albert Heijn. Tot slot, terug naar Google en HubSpot, want het is een hardnekkig gerucht, dus niet volledig waar, maar het blijft wel hardnekkig. Ze zouden nog steeds in gesprek zijn over een eventuele overname. En dan
en ook wel serieus, echt, ook door Bloomberg. Het is toen, begin april is het al een keer benoemd, van er zouden gesprekken zijn, dat gebeurt wel vaker. Alleen nu is het nog een keer bevestigd van die gesprekken zijn echt ongoing en analisten in de markt zien allerlei meetings tussen HubSpot en Google executives en allerlei interactie tussen die bedrijven waarin wel blijkt.
Want Google wil HubSpot het liefst overnemen. Hè? Dat is,
technisch gezien Alphabet. Dus wat boven Google hangt, willen inderdaad hebben. Ook, er is geen officieel bod uitgebracht, zeg maar ze zijn wel in vergaande gesprekken. Om te kijken wat er dan precies in de boedel zit, zeg maar, en wat afspraken zouden zijn. Mm-hmm. Dus ze zijn dat wel flink aan het verkennen.
Oké. Maar hardnekkig, is het dan ook de enige mogelijke overname? Of heeft Google ook nog risico op andere partijen die HubSpot zouden willen?
Ja, dat zou dus kunnen. En het zou ook nog kunnen dat op een gegeven moment de mededingingsautoriteit ook in de VS bijvoorbeeld instapt. Dat zag je eerder met Figma, de upcoming design tool natuurlijk, die in de afgelopen jaren flink is gegroeid en eigenlijk samen met Adobe en Duopoly had, zeg maar. Ja. En Adobe zei, we kopen Figma. Dat lijkt hier ook misschien een beetje op. Hoewel er op sales of op CRM-gebied natuurlijk nog flink meer concurrentie is. En dat is juist de reden waarom het voor Google wel een dusdanig interessante prooi is, dat ze veel meer dan de rest van de markt zouden kunnen betalen, zeg maar. Want strategisch is het wel vrij relevant, want daar zou Google het zou enorm helpen om meer grip te krijgen op de zakelijke markt, niet alleen voor hun clouddiensten en zo en infrastructuur, maar vooral ook op CRM-vlak waar Salesforce, Oracle en Microsoft ook natuurlijk de grote spelers zijn. En HubSpot echt een upcoming partij is op CRM-vlak, die niet alleen de kleine bedrijven, waar Google natuurlijk veel ads voor doet, en ook recentelijk ook een interessante conversie voor heeft gemaakt. Ja, we hebben het over gehad. De enhanced conversions. Dus als je wat wil doen, dit is een rondje met de trends van WordStream. Als jij je klantwaarde wil doorgeven aan Google Ads, zeg maar, en die dingen wil doen, dan kun je het dus koppelen met HubSpot. En het op basis van de aanschafwaarde of de klantwaarde in HubSpot zeggen, hey, zoveel is deze lead waard. Dat soort integraties zijn ook bijvoorbeeld gemaakt. Dus dat is vaak een beetje een teken aan de wand als het een beetje tegen elkaar aan gaat schuren en ze gaan wat dingen samenwerken, dat daar misschien wel meer in zit. En zou Google dus enorm helpen om ook binnen lead generatie CRM een positie te krijgen.
Ja, ja. Nou, interessant. En wil je er meer over weten, dan vind je de show notes van deze aflevering onder deze aflevering in je podcast app of op advice.nl/podcast. Heb je tips, vragen, reacties? Laat het dan weten via podcast@advice.nl. En zorg dat je op de hoogte blijft voor ook de nieuwe afleveringen. Dus door je te abonneren in je favoriete podcast app of via Spotify of YouTube. Voor nu weer bedankt voor het luisteren of kijken. En heel graag tot de volgende aflevering.